Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Irene van der Marel, boerin en Wageningen-ingenieur. Dag Irene, welkom.
Dankjewel.
Je had geen oponthoud onderweg, begreep ik.
Nee, geen fik. Maar dus, wel langs de zijkant wat rommel, maar kom wel doorrijden.
Ja, nou heel goed. Ja, de gemoederen zijn aardig verhit geraakt zo in de loop van de zomer. We zitten een beetje in een impasse, zo lijkt het.
Ja.
Het draait allemaal om de stikstof. Daar horen we de laatste jaren veel over, maar het is nu toch wel tot een climax gekomen. Ik wil met jou eigenlijk een aantal... van de discussiepunten doorlopen, wat de situatie nu is. Je hebt zelfs een ingenieursachtergrond. Je hebt ook nogal wat kritiek, ook op Kamerleden, omdat die weinig ingenieurskennis lijken te bezitten en daardoor de discussie ook niet helemaal goed kunnen volgen of beoordelen.
Ja.
Dat is sowieso een klacht die jij hebt, dat er eigenlijk heel veel geroepen wordt, maar dat er toch onvoldoende naar... ook de wetenschappelijke feiten wordt gekeken. Je ontkent niet dat er wellicht een problematiek bestaat, maar hoe we die moeten inschatten en hoe we daarmee om moeten gaan, dat is voor jou wel een thema.
Ja.
Nou, daar gaan we het over hebben. Ik begreep dat je uit het Westland afkomstig bent. En hoe ben jij zo in Wageningen terechtgekomen? Waarom ben je niet meteen gaan boeren?
Mijn ouders hadden een glastuinbouwbedrijf. Dus ja. Dat is eigenlijk de meest intensieve vorm van landbouw. Ook in mijn jeugd gingen we over van uit de grond in de substraat.
Ja.
Dus met mijn vader moest ik dan kunstmestbakken mengen, zeg maar. Dus dat leer je al heel veel over micro-elementen.
Ja.
Dus
en gas hadden jullie nodig.
Ja.
Ja,
maar je gooit dan 150 kilo stikstof in een bak en bijvoorbeeld 19 gram koper. Dus ja. dat wekt wel belangstelling, denk ik. En toen ben ik op mijn 18e naar Wageningen vertrokken. En toen ging ik milieuhygiëne studeren. Dus ik kom uit een vrij rechts ondernemersmilieu in het hele Westland. Dus denk ik geen activist te vinden. Daar werkt iedereen. En in Wageningen kwam ik...
En waarom dan deze keuze?
Ik denk dat mijn moeder altijd wel heel kritisch was op dit hele geheel. En we aten thuis op biologisch. We hadden rietsuiker, dat soort dingen.
Ja.
Dus zat er ook wel een beetje in van de kant van mijn moeder, denk ik. En ik ging milieuhygiëne studeren in Wageningen in 1988. Toen was ik 18.
Mm-hmm.
En dan kom je echt in een super links studentenmilieu natuurlijk.
Ja.
En daar heb ik altijd wel een beetje mijn weg gezocht. En toen ben ik afgestudeerd. En toen was in 1995 de grootste jeugdwerkeloosheid ever. Dus iedereen was werkeloos. Ik ging naar de sociale dienst. Maar als rechtgeaarde Westlander ging ik weer gewoon tomaten plukken bij mijn vader. En dat was gewoon ongeschoold werk. Dus het was ook super deprimerend eigenlijk.
Mm-hmm.
Om met je ingenieursdiploma weer daar te gaan lopen. Maar toen heb ik wel een baatje gevonden als voorlichter biologische glastuinbouw. En toen ben ik ook een beetje rond gaan fietsen in Wageningen. En toen kwam ik een hele leuke boer tegen. Daar ben ik mee getrouwd.
Ja, en je hebt nu een melkveehoudersbedrijf.
Ja, dus toen ben ik koeien gaan melken.
Ja. Goed, je hebt dus heel wat wetenschappelijk gesproken eigenlijk rond dat milieu bestudeerd.
Ja.
In je opleiding. Je houdt je natuurlijk ook daar volop mee bezig. Je bent ook actief in een bepaalde...
Ja, misschien goed om ook te vermelden dat ik echt gestudeerd ben op een stikstofmodel. Dat is al een ander model dan dit model. Dus dat ging meer over de hele kringloop en hoe stikstof vrijkomt in de bodem voor een plant.
Ja.
Dus in de biologische landbouw. Maar gebruik je geen kunstmest. Dus dan moet je heel goed kijken van hoe komt stikstof nu vrij in de bodem.
Ja.
En ook hoe je het bindt met klavers. Dus dat is eigenlijk de hele stikstofkringloop bekijken.
Ja, want dat is misschien wel even goed. Laten we daar eens mee beginnen. Want de meeste leken zullen daar denk ik weinig kennis van hebben. Wat is die rol van stikstof überhaupt in die hele kringloop?
Ja, de stikstofkringloop, daar draait stikstof in rond.
Ja.
De meeste stikstof zit gewoon als N2 in de lucht.
Ja, dus dat is van 79-80% geloof ik, hè?
Ja. Dus as we speak hier vliegt de stikstof ons om de oren, zeg maar.
Ja.
En dat stikstof kan ook voorkomen als ion. En dan heb je dus, en als gas. Nou, laten we beginnen met dat gas. Dus NH3, dat is ammoniak.
Ja.
Je hebt Na4+, dan neemt het een H+-ion op, dan wordt het een zuur.
Ja, dat is vaak ook... wanneer het in het water komt, hè, met dat ammoniak. Dat is,
Ja, als het oplost, ja. Dan trekt het. Dan is het eigenlijk een base. Ja. Dus stikstof is eigenlijk een... Ammoniak is een base.
Ja.
Dus als we het straks over bodemverzuring gaan hebben... Ja. Dan is het eigenlijk gek om dan ammoniak de schuld te geven van verzuring.
Ja.
Maar goed, ja, je hebt ook stikstof...
Van, las ik vanochtend in de voorbereiding. Ik ga het toch eens even opzoeken. pH van 11 of zo... meen ik, ammoniak.
Ja, oh, dat kan goed, ja. Ja. Ja, dat is echt extreem basis.
Ja.
Ja, ik denk, je kan ook de wc mee schoonmaken, volgens mij. Je hebt ook van die schoonmaakmiddelen.
Ja, dat is meer zeepachtig.
Ja, ja, ja.
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 Ja, dus dat is goed om even ons te realiseren. Dat is, ja, want we horen voortdurend stikstof, hè, maar het gaat ook heel erg om die verbinding. Hè? Dus niet dat N2, maar juist ook om ammoniak en...
De NOx.
De NOx, dus de stikstofoxiden.
Ja, dus als je iets verbrandt, dan kan de NOx bij vrijkomen. Dus dat is meer de industriële kant, zeg maar.
En als we gewoon kijken op plantniveau, wat gebeurt er dan met die stikstof?
Ja, planten nemen stikstof op in de vorm van Na4+. Dus dat is ook een hele belangrijke kunstmest bijvoorbeeld. Dus ja, in Nederland heb je ook kunstmestfabrieken omdat we nu hier gas hebben. Dus we trekken die stikstof, die N2, uit de lucht, zeg maar. En dan maken we ion van en dat... geven we aan planten. Dus ja, stikstof is gewoon de basis voor eiwitten. Hè? Dus het zit in aminozuren. En dat kan je dus in de landbouw doen we dat met kunstmest sinds de oorlog. Maar daarvoor kon natuurlijk de natuur zelf, die bindt natuurlijk ook stikstof uit de lucht. Want het is gewoon de basis van het leven eigenlijk naast koolstof. Fosfaat ook nog een beetje. Dus in de natuur heb je gewoon een kringloop waarin allerlei scheikundige en biologische processen, zeg maar, stikstof rondpompen, zodat het leven plaats kan vinden.
Ja, dat zit tot en met in de bodem, hè, waar dingen gebeuren.
Ja, ja. Dus er zijn ook heel veel bacteriën betrokken.
Ja,
ja. Dus zeg maar, als een scheikundige reactie niet zomaar kan verlopen, kan het vaak wel bacterieel. Dus allerlei omzettingen die de natuur helpen, zeg maar, om die stikstof te verzamelen, om die eiwitten allemaal te maken. Ja, dat doen bacteriën.
Ja, ja, dus dat stikstof is eigenlijk een hele wezenlijke bouwsteen van die aminozuren en die eiwitten en daarmee van leven überhaupt.
Ja.
Maar goed, daar gaat dus... misschien voordat we daar mee verder gaan. Belangrijk om te zien dat bepaalde planten ook veel meer stikstof binden dan andere. Hè?
Ja, de vlinderbloemige. Dat is de één na grootste plantenfamilie op aarde.
Wat zijn dat, zo vlinderbloemige?
Ja, bijvoorbeeld brem, of het klaver, of acacia, of eigenlijk alles met een boon of een peul.
Mm-hmm.
Dat zijn vlinderbloemigen. Ook mensen die vegetarisch eten, bijvoorbeeld half India, zeg maar, met al die miljarden mensen, of miljard mensen die vegetarisch eten, die eten bonen en soja, zeg maar.
Nou hoor je ook heel veel over dat gras. Maar dat heeft hier nog niets mee te maken. Nee, dus dat die grassen juist optimaal zouden groeien. Maar dat heeft nog niks met deze voorkeur voor stikstof te maken.
Ik snap niet wat je bedoelt.
Ja, nee? Nou ja, dan misschien dat we daar... wanneer je het hebt over het verdwijnen van biodiversiteit... dat verhaal.
Ja, sommige planten kunnen gewoon weinig stikstof hebben. En dan komen er soorten in de plaats die wel veel stikstof hebben.
Ja, precies. Aha, maar dat is niet omdat gras dus...
Vergrassing bedoel je? Ja. Op de hei en zo, in de natuur. Oké.
Maar het is niet dat die bijzonder op stikstof zijn gesteld... maar het is meer dat die rest eigenlijk niet zo goed tegen kan.
Ja. Dus als je, zeg maar, bijvoorbeeld heideplanten, als je daar een sloot stikstof overheen gooit, als je die gaat bemesten, dan verdwijnt de hei en dan krijg je vergrassing en uiteindelijk krijg je een bos.
Oké, maar als je van nature, zeg maar, degene die het er echt dol op zijn, dat zijn die vlinder...
Die maken het aan.
Die maken het aan?
Ja, Nee, die binden het zelf uit de lucht door middel van, zeg maar, bacteriën die betrokken zijn bij die plant, in de rhizobiums, er zitten van die wortelknobbeltjes, die zitten aan die plant, dus daar is die bacterie, leeft daarmee in symbiose. En dan bindt die bacterie stikstof uit de lucht. En dan gaat die plant dat gebruiken.
Dat gaat dan puur over die N2.
Ja, N2 zit in de lucht en die wordt gebonden. En dan wordt het Na4+, door bacteriën. Maar die bacterie, die bijvoorbeeld klaver doet dat, die is dan stikstof aan het binden. En die doet veel te veel voor die ene klaver. Dus dat sijpelt zeg maar een beetje in de bodem. En dan komt er een grasplantje naast. Dat denkt van, wow, je wordt stikstofgebonden. Nou, dan kan ik hier mooi groeien. Dus dan trekt het dan van daaruit, ontstaat er weer van alles.
Oké. Ja, misschien dan toch goed om even nog die discussie die je nu ook volop hoort over die Natura 2000 daarbij te betrekken. Want dat gaat over onder andere over die heidegebieden. Hè? En wat is een heidegebied, biologisch gesproken?
Ja, de heide, dat is eigenlijk een milieuprobleem uit de vorige eeuw.
Leg eens uit.
Dus ja, toen we nog
geen... Want we willen het nu bewaren, toch?
Ja, waar natuurlijk hele grappige natuur ontstond. Maar anders dan anders, zeg maar. Maar vroeger had je geen kunstmest. Dus toen moesten boeren, wilden wel hun grond vruchtbaar krijgen. Dus toen gingen ze naar de hei. En dan trokken ze die heideplanten, zeg maar. Gingen ze plaggen, heette dat. Dus dan namen ze gewoon die organische stof. Die planten namen ze mee. En die spreidden ze weer uit, zeg maar, met hun paard en wagen. Gingen ze dat helemaal halen, als een zwaar werk. En dan spreidden ze dat uit over hun enkeertgronden, zeg maar. Dat zijn van die zwarte gronden waar dus de organische stof met mensenhanden is opgebouwd. Mm-hmm. En waar ze dan hun tuinbouw en hun dingen deden om te eten te hebben.
Dus het was eigenlijk een soort kunstmest.
Ja, de hei werd gebruikt als kunstmest. Maar als natuurlijke mest eigenlijk. En ja, dus daar werd de organische stof steeds minder en minder.
Dus omdat je dat steeds afneemt.
Ja, en toen kreeg je op een gegeven moment gewoon los zand, zeg maar. Dus net als op het strand, zeg maar. En ja, dus dan ging dat zand ging waaien. Ja. Dus dan kon het zijn dat hele boerderijen, als er een keer een storm was, echt voor de helft onder het zand zaten. En als je daar opgravingen doet, kan je nog steeds ook wel hele oude boerderijen vinden die onder zand zijn weggestoven.
Oké, en dan hadden ze te veel weggenomen.
Ja, dus dan ging het zandstuiven. Ja, ja. Zandstuivingen zijn dus eigenlijk verplaatsingen van enorme bulten zand door de wind, omdat er geen organische stof meer is wat dat vasthoudt. Ja. Dus dat was eigenlijk toen een levensgevaarlijk probleem.
Ja.
En toen hadden ze eigenlijk moeten bedenken van, als ze toen de minister Kaag hadden gehad, die had moeten zeggen stop met dat plaggen.
Ja.
Maar ja, dat was van levensbelang natuurlijk.
Ja, ja. Nee, maar het is wel goed om even dat beeld te hebben. En wat is daar vervolgens mee gebeurd met die... Want men heeft er geplacht dus lange tijd, daar is men mee opgehouden.
Ja, ja.
Op een goed moment. En, ja, ja. En toen?
Ja, toen hadden we hei. En als je nu de natuur zijn gang laat gaan, dan gaan dus die vlinderbloemigen die daar allemaal zitten, de brem en de acacia...
Die dus zo goed dat stikstof
binnen. Ja, die gaan zeg maar stikstof uit de lucht trekken. Want de natuur is eigenlijk altijd veranderlijk. De natuur is niet statisch. Dus die is altijd bezig met zichzelf te vermeerderen en groter te maken, zeg maar. Dus die gaan stikstof binden. En dan verspreidt dat zich zeg maar over de hei. Dus dan komt daar vanzelf wat meer gras. En dan komt daar vanzelf wat meer bomen uiteindelijk. En dan krijg je het meest complexe ecosysteem. Dat is een bos. Dus als je daar stopt met plaggen, krijg je vanzelf bos.
En dat vinden we niet oké.
Nee, dus wat zeggen we dan? Nou, dan moeten we dus blijven afvoeren. Dus de hei, als je die op deze manier in stand wil houden, dat kan een hartstikke leuk doel zijn, dan moet je dus natuurmonumenten laten plaggen. En dat doen ze ook. Die zijn daar regelmatig mee bezig. En dan maaien ze de hele boel en dan voeren ze
dat
af.
Want dat is eigenlijk gewoon de oorspronkelijke manier zoals die hei is ontstaan. Ja, ja. Of die vorm heeft aangenomen.
Ja, ja, en hetzelfde met de rietlanden. Dus de weerribben en de biesbos. Daar ging iedereen riet halen.
Dus dat zijn eigenlijk al cultuurlandschappen in die zin. Dat zijn geen natuurlandschappen.
Ja. Ja.
Maar toch wordt het in Natura 2000 als een natuurlandschap aangemerkt.
Ja, nou, het is een begripsverwarring. Maar je kan, als je deze natuur in stand wil houden, zul je altijd maatregelen moeten nemen en altijd moeten afvoeren.
En kan dat niet met dieren bijvoorbeeld? Of is
dus op de hei werden natuurlijk ook met schapen gewerkt. Mm. Dus die schapen vraten de hei en die deden dat scheiden in een kooi. En dan werd die kooi uitgemest en gebruikt in de tuinbouw of de akkerbouw, zeg maar.
Dat is dan weer die kringloop. Want in die mest zit dan ook weer die ammonia.
Ja, ja, maar dus, de kringloop is er altijd. Ja, hè? Het is niet alleen dat dieren die kringloop doen of zo.
Nee, precies. Nee,
maar dus in de natuur is er ook die kringloop. Dus stel dat er een paard of een hert of een weet ik veel wat aankomt lopen. Ja. En die gaat die hei vreten. Die scheidt ook ergens. En daar komen ook weer allemaal planten. En ja, zo ontstaat op den duur altijd weer bos.
Ja.
Want de natuur vermeerdert zichzelf, zou ik maar zeggen.
Ja, je schrijft volgens mij ook ergens, meen ik me te herinneren, dat eigenlijk het natuurlijke landschap van Nederland zou zijn. Dat was het natuurlijk ook in het verleden. Bos.
Ja, ja, dus als je nu zegt Natura 2000, we zetten de natuur stil in het jaar 2000.
Dan komt de bos.
Ja, dat is eigenlijk een politieke keuze. Als je Kijk, er komt normaal gesproken bos.
Ja, als je echt...
Als je niks doet. Dus ja. Als je echt denkt van ja, de natuur is niks doen, dan komt er vanzelf bos. Maar als je zegt nee, de instandhoudingsdoelstelling is de heide, dophei en struikhei, dus die heideplant, die willen we in stand houden. En want we zetten de natuur stil in het jaar 2000. En die natuur van het jaar 2000 willen we tot in de eeuwigheid vasthouden. Ja, dan moet je dus als een malle blijven afvoeren. Want anders dan verdwijnt die plant vanzelf.
Ja, nee, heel helder. Dan, dus we hebben het over die stikstofproblematiek. Dan niet alleen ammoniak, maar ook die stikstofoxide. Ik heb begrepen dat wat ammoniak betreft natuurlijk vooral naar de boeren wordt gewezen. Die stikstofoxide, die is toch ook best substantieel, maar die komt ook voor een aanzienlijk deel uit de industrie en verkeer, hè, begreep ik. Kun je misschien even die verhouding aangeven?
Nou ja, die verhoudingen zijn berekend met modellen. Mm-hmm. En daar is dus verschrikkelijk veel discussie over. Ja. En ik doe daar geen uitspraken over. Dus in het huidige IRIS-model is het iets van 46% ammoniak via de landbouw. En de rest is allemaal een stuk of 5 andere sectoren, zeg maar. Is dan industrie en verkeer en luchtvaart.
Ja.
En modelmatig gezien, volgens dit model kun je dat op die manier berekenen. Maar ja, de werkelijkheid
is complexer.
Is gewoon veel complexer.
Ja, dan misschien even stap terug. Wat is nou het verschil van de biologische betekenis tussen dat ammoniak en die stikstofoxide? Wat doet dat in de lucht? Wat voor verschil geeft dat? Of op de grond? Want daar gaat het natuurlijk ook om die neerslag.
Oh ja, nou, het gedraagt zich heel verschillend. En het is op zich ook wel terecht verschillend gemodelleerd in Eris. Mm-hmm. Ammoniak is heel licht. Dus Na3, nou H is atoom nummer 1, zeg maar. Dus dat is 18. Of, ja, nee, nee. Hou me even te goede. Ja, 18. En NOx, daar hangt zuurstof aan. Dus dat is veel zwaarder. Dus ammoniak is lichter dan lucht. Dat stijgt meteen op eigenlijk. En NOx, ja, daar ben ik wat minder in thuis. Maar dat gedraagt zich veel meer zoals fijnstof, zeg maar. En ik denk ook dat NOx met Eris makkelijker en beter te modelleren is dan ammoniak.
Ja, nou, dan komen we precies bij het... Laten we toch nog één vraag tussendoor. En wat gebeurt daarmee op het moment dat het neervalt? Want daar gaat die discussie ook over, hè? Dus die neerslag. Wat gebeurt er dan?
Stikstofdepositie.
Ja, de depositie, die neerslag.
Ja, dat is een extreem complex proces en het is eigenlijk een theoretisch begrip wat je amper kan meten. Dus, dus je weet dat een gedeelte daarvan neervalt, als het ware, zowel op bodem als op planten.
Maar dat komt dus ook op bladeren terecht, overal.
Ja, dus planten kunnen het opnemen dan. Ja. Maar planten nemen eigenlijk alleen, ja, die nemen NOx niet echt snel op, maar goed, dat kan wel. Maar NOx, en het komt op de bodem en daar is het weer onderdeel van die kringloop. Dus het gaan allemaal bacteriën mee aan de gang. Het kan opgenomen worden. Het kan denitrificeren en het kan nitrificeren. Dus het kan gewoon weer meteen omgezet worden in N2. Het kan uitspoelen. Dus ja, stikstof is een kringloop die alle kanten opvliegt eigenlijk.
Ja, maar dat gebeurt dus deels ook in die bodem.
Ja.
Ja, ja. Oké. Okay. Goed, nou is er dus een stikstofprobleem, zo wordt gezegd. Daar gaan we dadelijk ook nog over hebben. Maar eerst naar dat model. Want dat model speelt een heel belangrijke rol, hè, in dit hele debat.
Ja.
En kun je even kort aangeven wat dat model is en wat volgens jou daar de bezwaren tegen zijn?
Ja, het is echt de enige onderbouwing van het stikstofprobleem, is dit stikstofmodel. En stikstofdepositie, zeg maar, die hebben ze geprobeerd te modelleren. Als je dan kijkt naar, als ik dan even naar het ammoniakgedeelte kijk, 90% van de ammoniak stijgt op. En 10%, zeg maar, waait een beetje naar de zijkanten van de stal. En Rabbingen heeft al gezegd van...
Dat is een onderzoek.
Rabbingen zat in de commissie Remkes.
Oké.
En die heeft in Boerenbusiness, dat is in de agrarische vakpers, dus in de burgerpers, er wordt nooit meer over dit model gepraat. Mm-hmm. Die heeft gezegd, nou, dat die 10% die zo uitwaait, zeg maar, dat slaat neer binnen 300 meter. Ja. Dus daarbuiten is gewoon nooit droge depositie gemeten, verder dan die 300 meter. Terwijl Eris modelleert het tot en met, nou, eerst was het 25 kilometer volgens mij. En in dat laatste TNO-rapport was iets van 20 kilometer. En we zijn volgens mij naar 5 kilometer gegaan. Nou, ik volg het amper, want ik zit op die 300 meter.
Ja.
Dus
je verwijst ook nog naar een artikel van een Amerikaans onderzoek, meen ik. Maar er is iets van 600 of 700 meter.
Ja, nou, ja. Hou me zo goed. Ja. Maar in ieder geval, goed, die kilometer haal je nooit.
De kilometer haal je niet. Nee. Dus, maar dat is denk ik belangrijk ook voor het debat. Hè? Want het idee is natuurlijk dat de boeren in de omgeving van die beschermde die Natura-gebieden... dat die eigenlijk mede de veroorzaker zouden zijn van die te grote waarde neerslag die daar die plaatsvindt. Hè? Dat is toch de argumentatie.
Dat, zeg het nog eens, langzaam, sorry.
Nou ja, dus dat je wijst nu op dat model en je zegt... De afstand van die neerslag, die is in dat model 300...
In werkelijkheid.
In werkelijkheid 300.
Ja, de realiteit.
Zover er onderzoek naar gedaan is dat 300 meter of misschien maar iets wat binnen een kilometer.
Ja.
Terwijl in het model hanteren ze daar een veel... wijderen voor.
Ja.
En toen was mijn opmerking de kritiek is nu dat dus die boeren in die wijdere omgeving van die gebieden die gemeten moeten worden als de veroorzaker worden gezien.
Ja.
Van die, hè, dat is toch de argumentatie.
Ja, maar, want dit is pas vers 1, zeg maar.
Dit is vers 1, maar dat zijn even de verschillende argumenten.
Maar weten. Dus de boeren op een verdere afstand moet je al helemaal met rust laten. Maar ook als we in het model gaan kijken, dan... Of als we in de realiteit gaan kijken, dan gaat er dus 90% de lucht in. Nou, dat gaat gewoon naar hogere luchtlagen. Dus dat verspreidt zich over heel Noordwest-Europa. Nou, die verspreiding zit al helemaal niet op zo'n manier in Eriës. Mm-hmm. Dus we hebben het eigenlijk alleen nog maar over die 10%, zeg maar. Maar in Eriës is dat dus veel meer. Snap je? Dus er zit een enorme overschatting in van de droge depositie.
Ja.
Je kan niet stellen dat de droge depositie zo gigantisch veel is. En de natte depositie, die kun je gewoon meten. Die wordt al jarenlang gemeten in regenwater. Dat is gewoon regen. Dus je kan gewoon een bakje opvangen uit de lucht... en dan ga je gewoon meten hoeveel ammoniak daarin zit.
Mm-hmm.
Dat is 10 kilogram per hectare per jaar, al sinds de jaren 90. Dus dat is natte depositie. Nou, fijn om te weten. Dat is echt een reële meting. En dan, als je dan naar Eriës gaat kijken, die berekent dat de totale depositie, dus nat en droog, is 24 kilo per hectare over heel Nederland. Even grofweg. Zo kan je dat model gebruiken van, nou, hoeveel is dat dan in Nederland? Nou, oké, 24 kilo per hectare per jaar. Dus dat zou betekenen dat de droge depositie 14 kilo is, want die natte is 10.
Ja.
Nou, dat kan nooit. Dat is een absurde overschatting. Dat is volslagen absurde gedachten.
Heb jij nou het licht gezien of hebben meerdere mensen hier op gewezen?
Nou ja, ik ben gewoon in die onderzoeken gedoken. Nog een oud contact uit Wageningen, uit die vakgroep Biologische Landbouw. En in de Biologische Landbouw is dus de stikstofmodellering in Wageningen supergoed ontwikkeld. Omdat wij zonder kunstmest, ik heb zelf een biologisch bedrijf. Maar omdat wij zonder kunstmest werken, wordt het dus heel enorm relevant hoe die kringloop draait. En hoe je dat op een beste manier kan benutten.
Ja.
Dus daar zit gewoon hele goede modellering. En die CEA is bijvoorbeeld een heel leuk stikstofmodel. Kan je lekker mee rekenen.
Ja.
Op zich, ik ben niet tegen modellen. Dat is hartstikke leuk. En Wageningen, dat is echt de top of de list van modellenbouw. Zitten productie-ecologen. Kees de Wit, zeg maar, was een hele grote productie-ecoloog. Die is daarmee begonnen. We hebben nog de onderzoeksschool van Kees, de CT, de Wit onderzoeksschool. Ja, dat is briljant. Weet je, daar kan je echt producties wereldwijd goed inschatten en mee verbeteren.
Ja.
Maar zo'n model moet je niet puur gaan kijken naar emissie en dat dan ook nog eens in een toetsingskader stoppen. Dan loop je vast.
Even voor mijn beeld. Hè. Nou meten ze dus in die gebieden. Ze zeggen, nou, daar is de stikstofpercentage te hoog. Bijvoorbeeld op de heide of zo. En dat komt door die boeren, wordt dan. Dat is dan de redenering.
Ja, ja, ja.
Want die bevinden zich binnen een straal van 10 kilometer.
Kijk maar, we hebben een modelletje.
En dat komt dus door die boeren.
Ja,
en als ik
naar die metingen.
Ja.
Kijk, want depositie kun je niet meten. Depositie is een theoretisch begrip. Dat is net zoiets als je lurven, zeg maar. Die kan je ook niet vinden. Dus depositie kun je niet meten. Je kan hooguit luchtconcentraties meten van ammoniak. En dat is extreem grillig. Dat is nog veel grilliger dan water of bodem. In de lucht vliegt alles met de wind en de regen en weet ik veel wat. Dat vliegt continu heen
en weer. Want hoe meten ze dan die deposities op dit moment?
Ja, eigenlijk om van concentratie kun je meten. En om van concentratie naar depositie te komen, moet je ook weer modelleren. Moet je allemaal aannames doen en dan zeggen, nou, als dit de concentratie is, dan is dat de depositie. Maar dat is dus ook een wetenschap op zich waar je ja. Ja. Het is een data-interpretatie. En daar kan je gewoon alle kanten mee op.
Maar, ze vangen dan iets op. Dus de natte depositie.
Ja, de luchtconcentratiemetingen. Dan heb je zeg maar een kubus lucht. En dan kan je bij wijze van spreken een soort van thermometer indouwen. En dan kan je wel uitspraken doen over de concentratie. Maar die verandert iedere seconde. Okay. Dus dan moet je dat over een jaar lang meten. En dan ga je dat middelen. En dat is weer afhankelijk van het weer. Dus dan ga je al snel modelleren om lekker een beetje te corrigeren. Als je het hier meet en je gaat aan de overkant van de straat meten, krijg je ook twee dingen. Dus het is extreem grillig. Het is bijna niet te vangen.
Ja, maar is het dan zo dat die metingen daar toeval zijn in die gebieden? Of kun je die overal in Nederland zo aantreffen?
Ja, je zou gigantisch veel metingen moeten doen. En over hele lange tijd, op heel veel plekken. En dat ook continu wisselen. En dan krijg je een beeld.
Maar jij zegt dat dat nu niet het geval is?
Nee, nu wordt er... Ja. Er wordt op een paar plekken wel wat gemeten en ook wel soms een jaar lang. Maar ja, ga er maar eens iets zinnigs over zeggen. Ik vind wat daar op basis van die metingen met dit model zeg maar nu over gezegd wordt, vind ik niet zinnig.
Zijn er meer in dit vakgebied die daar al zo over denken?
Dat denk ik wel.
Maar?
Dat denk ik wel. Maar dan zitten toch de meeste mensen in Wageningen. De Universiteit van Amsterdam is nu bezig met een heel interessant onderzoek. Mm-hmm. Maar we zitten al een jaar te wachten op de peer review. Dus er zijn zeker wel mensen kritisch over. Maar krijgen ze maar eens politiek in dit debat getrokken.
Ja, nee, dat is heel, heel herkenbaar. Dus we hebben dat model. We hebben worden een bepaald aantal aannames in gemaakt. Dat model is oorspronkelijk... Ook afkomstig, dacht ik, uit een andere context, toch?
Het is een OPS-model.
Ja, OPS-model.
Dus luchtstromingsmodellen. Kijk, mm-hmm. Lucht is natuurlijk zo veranderlijk als het weer. Dus luchtmodellen, ja, er zijn gewoon wel wereldwijd zeg maar, mensen mee bezig om te proberen dat te modelleren. Mm-hmm. Ook bijvoorbeeld toen Tsjernobyl ontplofte, was wel handig dat je een beetje wist waar dat neerkwam, zeg maar. Dat is het idee van luchtstromingsmodellen.
Ja.
Dat is heel moeilijk. Dat is net zoiets als hersenwetenschap, weet je wel? Wat weten we er eigenlijk van?
Maar zeg je dan dat op dit moment die waarden uit de lucht gegrepen zijn?
Er zitten zo gigantisch veel onzekerheden in... dat je eigenlijk zo precies als het nu wordt gezegd... dat vind ik echt onjuist. Dus je hebt als het ware een soort bulldozer ontworpen... en je gaat hem opeens gebruiken als pincet... Dus je gaat bij wijze van spreken opeens je wenkbrauwen ermee epileren. Nou, als je dat met een bulldozer doet, heb je wel kans dat je hele kop eraf gaat. Ja. Snap je? Dus het model wordt echt verkeerd gebruikt. En dat heeft Hoordijk al heel duidelijk gezegd.
Voor wie niet is ingevoerd, wie is Hoordijk?
Ja, commissie Hoordijk. Hoordijk. Dat is eigenlijk de wetenschappelijke onderzoekscommissie vanuit het kabinet, zeg
hij
maar.
Hij kwam ook uit Wageningen, toch, oorspronkelijk, Hoordijk?
Die cv ken ik niet uit mijn hoofd. Maar de commissie Remkes, zeg maar, zijn gewoon de ingenieurs, zeg maar, van LNV... die gewoon eens even goed gekeken hebben naar dit model. En die zeiden al van de onzekerheden zijn veel te groot om het op bedrijfsniveau te gebruiken... Mm-hmm. Maar toen is dat rapport ambtelijk samengevat in termen van... het is een goed model, we kunnen gewoon door.
Oké, maar want Hoordijk heeft ook wel weer gezegd... het is niet dat dit zomaar een meting is. Nee, op zich.
Maar hij heeft echt gezegd, op deze manier kun je het niet gebruiken.
Ja, oké. Okay.
Dus, en hij heeft wel gezegd, laten we ermee doorgaan.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook een politieke keuze. Maar ik vind dat je als wetenschapper dat ook absoluut niet mag zeggen... Mm-hmm. Maar je kan alleen zeggen, dit is een model wat ik heb gemaakt en dit komt eruit. En dit zijn de onzekerheden. En hij kan dus wel heel duidelijk zeggen, de onzekerheden zijn te groot om het te gebruiken als toetsingskader voor vergunningverlening.
Ja, hebben we nou alles afgedekt rond de areas? Dat is, wil je daar nog meer kritische opmerkingen over maken?
Nee, ik denk dat ik zo het verhaal heb gedaan. Samenvattend, dus de droge depositie wordt overschat en de afstand wordt... verspreid. Dus eigenlijk te ver, zeg maar, gedaan. Ja. Waardoor je, zeg maar, die overschatting eigenlijk plaatst op al die bedrijven op afstand, zeg maar, al die landbouwbedrijven.
En de kritiek is dan eigenlijk dat het model dat wordt gehanteerd, waarmee wordt gerekend, ook niet specifiek geschikt was om die ammoniak te meten. Dat is eigenlijk ook wat je zegt van...
Een model meet niet, dus...
Het model meet niet, maar je stopt daar je trekt daar de conclusies uit.
Ja. Nee, het is echt...
Je stopt daar de berekening in, zeg maar.
Ja. Ja, dus je hebt een leuk model waarbij je een beetje emissie kan bekijken. Nou, als je dat echt doet op schaal van Nederland, zie je van, nou, het klopt al helemaal niet met de metingen in regenwater. En om vervolgens zo'n model, zeg maar, te gaan gebruiken als toetsingskader voor vergunningverlening.
Om één op één de oorzaken, want dat is wat hier gebeurt eigenlijk.
Ja, bij vergunningverlening pak je gewoon boer Piet uit Lutjebroek. En die heeft een bedrijf, die heeft 100 koeien. En dan stop je dat in het model. Gaat ook letterlijk zo, hè? Dus je wordt echt letterlijk gewoon in Eriës ingevoerd als bron.
Mm-hmm.
En dan komt daaruit van jouw emissie van boer Piet, zeg maar, is zoveel mol per hectare per jaar.
Ja, 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 ja.
En dan komt er een kritische repositiewaarde bij van, nou, dat is dan te veel. Dus u krijgt geen vergunning.
Ja.
En op die manier ligt gewoon de vergunningverlening stil sinds die 29 mei 2019.
Ja, want dan heb je, hebt dus die combinatie van, zij kunnen bij wijze van spreken per koe uitrekenen tot hoeveel van die neerslag dat rijdt. En als je dan in de buurt van zo'n gebied, beschermd gebied zit, dan betekent dat je dus je vergunning kwijtraakt.
Ja. Nou, het betekent dat als je een vergunning aanvraagt, dat je hem nooit krijgt.
Okay.
Dus je kan je bedrijf nooit meer wijzigen.
Ja, ja.
En het was ook heel lang, dus daar komen ook die pasmelders uit. Dus sommige boeren, er was toen regelgeving, als je je bedrijf een beetje verandert en het zit onder 0,05 mol, dan hoef je niks te doen.
0,05
niet meldingsplichtig.
Dat ging weer over die ammoniak dan?
Ja. Ja, ja, ja. Dus zeg maar in de vergunningverlening, als je dan iets wilde, dan was je niet vergunningsplichtig. Dus je kreeg gewoon die vergunning en prima. Want je viel onder een bepaalde grens. En toen opeens veranderde de regelgeving, waardoor die vergunningen niet meer geldig waren. Dus toen waren al die bedrijven opeens illegaal. Er zijn wel 3000 boeren die hebben illegaal, die hebben geen vergunning. En Schiphol heeft geen vergunning. En Tata Steel heeft geen vergunning. En de Efteling heeft geen vergunning na de 5 miljoenste bezoeker. En wat hebben we nog meer? De Rendak heeft geen vergunning meer. Dat is de kadaverophaaldienst voor de vijfde overrij. Dus je kan ook binnenkort misschien wel boerenacties verwachten, waar als daar een handhavingsverzoek komt, dan mogen er geen kadavers meer opgehaald worden. Nou, dus kan ik zo een leuke actie bedenken waar je die beesten dan kan laten.
Ja, dat kan ik me ook wel iets bij voorstellen, ja.
Maar ja, dat is best wel absurd.
Nou is zeg maar die hele problematiek zoals jij hem nu schetst ook, hè, en dat die vergunning dus niet meer verlengd wordt, die hangt natuurlijk samen met de afspraken die we met Europa hebben lopen. Dat is wel ook wel denk ik belangrijk voor iedereen om te weten. Dit is niet zozeer dat Europa dit model heeft toepast, maar wij hebben zelf in zekere zin de kaders opgegeven waaraan wij willen worden getoetst.
Ja, klopt.
En dus vertel eens hoe dat werkt.
Nou, eigenlijk vanuit Brussel hebben we die instandhoudingsdoelstellingen voor de natuur. Dus bijvoorbeeld dophei en struikhei. Of bijvoorbeeld nauwe korfvlak. Dat is nummer H1014. Die zit in het Geleenbeekdal, dat is een Natura 2000 gebied. En wij moeten dus in stand houden dat die slak daar rond kan wandelen of kruipen.
Ja.
Nou, en dat is Brussel. Tot daar en niet verder is de invloed van Brussel van doe dat. Nou, en dan zijn er 26 landen in Europa. Die gaan gewoon met een verrekijkertje en een veldecoloog even kijken van zit hier een slak, te ja of te nee. En die rapporteren dat aan Brussel. En dan geeft Brussel allemaal groene vinkjes van, nou, het gaat super fantastisch.
Ja, want het hangt samen met het milieubeleid van Brussel, waarin ze eigenlijk binnen Europa de bedreigde natuur willen beschermen. En ieder land heeft dan de verplichting om een aantal natuurgebieden aan te wijzen.
Ja.
En die vervolgens dan ook omzichtig te behandelen.
Ja.
En dat betekent dat je jezelf ook een bepaald soort kader formuleert. En toetst Europa dat kader helemaal niet?
Nee, dat mag je zelf weten. Dus
het moet niet te gek worden.
Het moet niet te gek worden, maar er moeten wel duidelijke data zijn, zeg maar. Maar normaal gesproken gaat het dus kwalitatief. Dus je beschrijft gewoon met woorden van zit die natuur dat bepaalde beest of dat plantje wel of niet, zeg maar. Dus het is wel echt heel duidelijk ook benoemd op soortniveau.
Ja.
En dat is de Natura 2000 richtlijn. Dus dat is gewoon een Europese richtlijn. Je hebt ook de kaderrichtlijn water, je hebt de nitraatrichtlijn. Nou, dit is de Natura 2000 richtlijn. Gewoon een Europese richtlijn, daar kan je echt niet te veel van zeggen. Maar nu heeft Nederland gezegd, nou weet je wat? Wij gaan er gewoon eens even toetsen aan de hand van een model. Dus om die natuur te laten groeien, zeg maar, moet de stikstofdepositie niet te hoog worden. En dan gaan we dat netjes modelleren en dan maken we kritische depositiewaarden. Dus we gaan ook bepalen hoeveel stikstof die natuur dan wel kan hebben. Gaan we met een model uitrekenen of dat niet overschrijdt. En dan gaan we al die data en dat hele model en dat hele toetsingskader, dat gooien we ook allemaal naar Brussel. En dan laten we ons daarop toetsen. Nou, allemaal rode vinkjes. Want ja, we hebben die lijnen zo strak gezet en we hebben dat model zo, zijn we zo aan het overschatten. Ja, en we kunnen al in ons eigen land helemaal niks meer vergunnen überhaupt. Dus nee, vergunningvereniging
is stil. Maar waarom hebben wij dat zo gedaan?
Ja, wij zijn gewoon supergoeie modellenbouwers.
Is het zo simpel? Je had wel kritiek op de alfa's, maar die modellen worden toch door Bertas gebouwd, hè?
Ja, maar ik heb nooit gezegd dat je zo'n model in een toetsingskader moet stoppen. Dus het is een of andere onverlaat die heeft gedacht van, we gaan dat zo toetsen.
Ja, maar is het zo simpel, een onverlaat?
Nou, dat zou ik dan ook... Dat is een leuke materie voor de onderzoeksjournalistiek. Ja. Hoe is dat model nou in dat... Wie heeft dat besloten? Is dat nou, zijn dat de provincies geweest? Heeft de rechter gezegd van, oh, hoe moet ik deze vergunning toetsen? Oké, ik pak de KDW's en Erius erbij. Ik zou niet weten, maar ik denk niet dat het een ingenieur was die dit heeft bedacht. Die had wel gezegd van, nou, ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen.
Ik weet ook wel dat Nederlanders dol zijn op modelleren en dan alles vastzetten. Ik bedoel, de doemen zich ook allerlei vergelijkingen op met de coronacrisis. Hè? Waar we natuurlijk ook van alles gemodelleerd hebben en vervolgens daarop gingen handelen en nauwelijks meer keken wat er nou echt gebeurde. Dat leidt ook tot allerlei bureaucratische effecten, dit soort... Maar kennelijk is dat een soort voorliefde. Want je zegt ook, er zijn ook topmodellenbouwers.
Ja, maar Wageningen is echt gewoon de beste landbouwuniversiteit ter wereld.
Maar dit hadden we dus nooit moeten doen.
Dat is een bestuurlijk ding, zeg maar, om een model zo te gaan gebruiken. Maar laat Wageningen lekker modellen bouwen. Wij hebben ook onze landbouwsector is ook vooraanstaand in de wereld.
Maar waarom is Wageningen dan nu zo stil?
Ja, ik weet niet. Volgens mij hebben ze ook allemaal protocollen. Ik denk niet dat je... Rabbingen, die heeft voor de Wereldbank gewerkt. Die heeft gezegd... Ik heb toen een speciaal contract laten opstellen, zodat ik vrij uit kon spreken.
Wageningen is bijna al heel de 20e eeuw samen met het boerenbedrijf opgetrokken. En samen met de Rabobank. En er zijn allerlei... Hele innovatieve landbouw is daaruit gekomen. Op het beslissende moment is het toch wel akelig stil.
Nou, ik vind de Rabobank nu ook echt super links lullen. En ik vind dat ze ook wel... Een bank weet ook wel wat een model is. Die gebruiken ook modellen. Nou, ik denk dat daar ook wel iemand kan opstaan en zeggen van... Hey, wacht eens even. Waarom zit u eigenlijk met een model in een toetsingskader?
Ja.
Snap je? Ik denk dat een Rabobank gaat ook met behulp van berekeningen en modellen kijken of jouw bedrijf gefinancierd moet worden. Maar aan het eind van iedere modelmatige berekening staat er een kredietadviseur die met gezond boerenverstand kijkt naar de ondernemer en zegt... Ja, we gaan financieren of nee, we gaan financieren. Nou, zo zou de politiek ook dit model moeten gebruiken. En dan aan het eind van de adviezen uit dit model moeten zeggen... Ja, we gaan boeren onteigenen of nee, we gaan boeren onteigenen. Er moet een politieke keuze komen.
Ja, nee, helemaal mee eens. Maar juist natuurlijk het vluchten in modellen maakt ook dat je als politiek zegt... Ja, het komt nou eenmaal gewoon, het is door de wetenschap bepaald. Dat wordt dan natuurlijk het argument.
Ja, dus we hebben wetenschapsfilosofie...
Dus het is een soort gedepolitiseerde politiek.
Ja, we hebben wetenschapsfilosofie nodig. Die zegt van, ja, maar Josef, zeker in Wageningen is dat onwijs goed ontwikkeld ook. Hè, de wetenschapsfilosofie en de technologiekritiek.
Ja, nee,
juist omdat zeker. In de landbouwwetenschap is er zoveel grilligheid... dat als je iets fixt op een bepaalde waarheid, dan moet je dat... altijd blijven relativeren.
Ja. Het is hier de afgelopen 2 jaar al heel uitvoerig over tafel geweest. Dus we herhalen het ook in dit verband nog maar eens.
Ja.
Ik had hier vorige week nog Ronald Meester... die als wiskundige natuurlijk ook voortdurend met de modellen in de weer is. En die daar ook hele verstandige dingen over opmerkte. Met name natuurlijk dat het erom gaat dat je het model niet 1, 2, 3 gelijk stelt met de werkelijkheid. Hè? En dat je de complexiteit van die werkelijkheid, zeker waar het gaat om de mens, maar ook waar het gaat om de levende natuur, natuurlijk nog wel recht moet doen. Maar goed, dit is de situatie in de EU. Nou hebben we tegelijkertijd ook andere landen. Hè? Dus ook aangrenzende landen. België, ja. Duitsland. Menig boer heeft zich al ook uit die landen solidair verklaard met de Nederlanders. Maar toch lijkt het voor hen wat minder somber eruit te zien. Of in ieder geval voor de Duitse boeren dan voor die Nederlandse. Want hoe doen de Duitsers dat?
Ja, die hebben volgens mij een kritische repositiewaarde. Het is of 21 of 21 keer zo hoog. Dus die hebben gewoon die ondergrenzen allemaal veel hoger. Dus dan kom je, ja, dan zegt de computer, waar onze computer zegt nee, zeg maar, ons Erius model bij het RIVM, dan stop je een bronnetje erin en dan zegt de computer nee. Dan zegt het in Duitsland ja. Maar volgens mij hebben ze in Duitsland, volgens mij werken ze niet, ik heb nergens bevestigd gekregen dat ze daar werken met een model.
Om boerderijen te sluiten.
Om een vergunningverlening te toetsen. Ja. Maar ze werken daar wel met kritische depositiewaarde, maar ik zou dus eigenlijk niet weten hoe dan. Wat voor vorm ze zeg maar dan toetsen of een kritische positie wordt gehaald, ja of nee.
Nou heb ik ook...
Maar die waarde hebben ze sowieso veel hoger. Mm-hmm. En de Belgen, een beetje dom wel, die hebben ons model overgenomen. En die hebben, toen kwamen ze ook uit op van,
Nederlanders zijn modellenbouwers, hè, dachten ze.
Ja, maar stop het niet in een toetsingskader. Maar goed, hebben die Belgen ook gedaan, een beetje dom nog steeds. En die zijn nu 40 piekbelasters aan het uitkopen. Die hadden vrij snel. Dus er gaan gewoon 40 bedrijven in de buurt van Natura 2000 gebieden uitgekocht worden. En toen was het daar weer klaar, zeg maar.
Ja, maar daar redden wij het niet mee, hè?
Hier wordt het politieke debat gewoon heel anders gevoerd. Ja. Hier hebben we ingezet op, wat was het? Volgens mij heeft het FD nu eindelijk duidelijkheid geschapen door te zeggen 28.000 agrarische bedrijven worden doorgeraakt.
28.000?
En 5.000 moeten sowieso helemaal uitgekocht worden. Terwijl we 52.000 boerenbedrijven hebben in Nederland.
Ja, dus dat gaat echt, meer dan de helft wordt er doorgeraakt.
Ja, dat is best wel absurd. Waarvan zeg maar ook nog eens 10.000 graasdierhouders. Dus dat zijn schapen en paarden en zoogkoeien en weet ik veel.
Terwijl, dus, zo heb ik begrepen, dat we juist ook waar het gaat om die uitstoot van stikstof. Niet alleen in het verkeer, in de industrie, maar ook in de agrarische sector een enorme slag hebben gemaakt ten opzichte van de jaren 90. Hè?
Ja, ja, er is al enorm veel gereduceerd.
Er is heel veel gereduceerd.
Ja. Ja, vooral met luchtwassers.
Ja, dat is eigenlijk merkwaardig, hè? Ja. Ik denk van, goh.
Ja, maar nu hoor je ook het geluid van innovatie en we kunnen het met 3 miljard oplossen met puur innovatie. Nou, Lely heeft zo'n onwijs mooie robot, zeg maar, waarmee je zeg maar in de buitenlucht, als het ware, want melkveehouderij is gewoon open stallen. Mm. Kan je dan ook mest opzuigen, zou ik maar zeggen, of stikstof opzuigen? Ja, ik denk dat het die kant niet op moet.
Nee,
je kan kippen en varkens zitten gewoon in een dichte doos. En dan zet je een schoorsteen op en dan ga je die lucht wassen. En dan gaat de schone lucht naar buiten en het waswater, zeg maar, dat gebruik je als kunstmest. Maar in de melkveehouderij is het gewoon open, weet je wel, met bewijding. Ja, als dat ook in een doos gaat, gewoon altijd qua emissie het beste. Dus als alle koeien ook in een doos moeten met een schoorsteen, dat zou niet mijn idee zijn.
Nee.
Ik denk de koeien vinden dat ook minder leuk.
Nee, in termen van leefbaarheid lijkt me dat geen wenselijke ontwikkeling.
Nee, het is echt heel slecht.
Maar goed, ik heb ook al begrepen dat ze in die andere landen meer die kwalitatieve toetsing als vertrekpunt nemen.
Ja, zeker.
Zou je daar ook, zou dat ook jouw benadering zijn?
Ja, dat moet Nederland natuurlijk eigenlijk ook gaan doen.
Wat zou dat gaan betekenen? Zou dat eruit zien?
Nou ja, want als je rechtstreeks kijkt naar de natuur, hebben we in 2017 gedaan. Ja. Hebben we alle stikstofgevoelige natuur, dus zeg maar eigenlijk die cultuurlandschappen, zeg maar, die hebben we toen allemaal met allemaal veldecologen, allemaal wetenschappelijk verantwoord. Hebben we daar 118 rapporten over geschreven. De gebiedsanalyses. Dat kan je gewoon vinden op Natura.
Dat kost een lieve cent.
Ja, Natura2000.nl. Goed gedaan. Ja. En wat staat er nou in? In al die 118 rapporten staat 118 keer. Wetenschappelijk gezien is er redelijkerwijs geen twijfel dat de instandhoudingsdoelstellingen worden gehaald. Dus het verhaal dat het opeens super slecht gaat met de natuur in Nederland.
Ja, maar dat is het gevoel dat je nu krijgt, hè?
Ja, maar dat is media, dat is de Kamer. Dat is niet, dat vind ik ecologisch gezien geen goede.
Hoe kijken jullie naar, laten we zeggen, het sentiment zoals dat nu in de Kamer bestaat, maar ook breed maatschappelijk, hoe schat je dat in? Ik bedoel, voelen jullie je nauw gedreven, ook door de bevolking? Of wat? Of zeg ik, zit hem toch vooral bij bepaalde politici?
Ja, ik vind het gewoon overdreven. Ik vind het gewoon doemdenken. Zeg maar, ja, in ieder model kan je de wereld laten vergaan. Dat is helemaal niet zo moeilijk. En als je van daaruit gaat denken, ja, dan kom je in hele extreme maatregelen uit, zeg maar. En dan krijg je wel de wereld in brand, inderdaad. Snap je? Dus ja, als je denkt van, echt puur denkt vanuit die modellen allemaal, en je hebt iets van, oh jee, de wetenschap zegt dat de wereld vergaat, ja, dan krijg je die hele fanatieke politiek.
Ja.
En dan vervolgens, iedereen die daar kritisch op is, van nou, het valt misschien wel mee. Kijk eens even goed naar je modelletje en stop het in ieder geval niet in een toetsingskader.
Dat is een ontkenner.
Ja, die is gelijk wappie. Nou, en ik van bijvoorbeeld Bisschop van de SGP,
ja,
die heeft nog eens een keer tegen Tjeerd de Groot gezegd van, ik laat me niet wegzetten als ontkenner.
Ja.
Maar ja, die redt dat niet met zijn SGP-sentiment, zeg maar. Ik heb wel SGP gestemd. Als vrouw vind ik dat echt een ding. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing, ja, als compliment aan meneer Bisschop.
Ja.
Maar met de SGP gaan we dit sentiment echt niet keren. Ik hoop dat de VVD, 51 noem ik dat, dus die 51% van het VVD-congres, die ook echt tegen het model hebben gestemd. Op dat congres ging het echt over het model. Ja, ik hoop dat die opstaan.
Ondertussen zie je natuurlijk ook, laten we zeggen maatschappelijk, maar ook in de richting van de boeren, en misschien zelfs wel bij de boeren onderling, dat de polarisatie toeneemt.
Oh ja.
Eigenlijk op alle terreinen. Wie spreekt nog namens jullie, of is er geen jullie meer?
Oh, dat is een hele goede vraag. Nou, we hebben eigenlijk 5 grote organisaties, dus we hebben de LTO.
Ja, dat maar is, daar hoor je altijd over.
Ja, maar ja, het ledenaantal van de LTO is echt staatsgeheim. Dus we weten niet, ik ben best wel insider, ik weet niet hoeveel leden de LTO heeft.
Maar als je gewoon om je heen vraagt bij boeren?
Nee, dat weet niemand. Ik denk dat Sjaak van de Tak zelf. Ja, ik denk dat Sjaak van de Tak zelf heeft gezegd, ik wil niet weten, want ik ben bang dat ik me een keer verspreek. Dat is echt geheim. Dan hebben we de, nou, misschien kan jij erachter komen, ik weet niet, jij bent een goede onderzoeksjournalist. Maar ik vind het ook echt dat
nee,
de media...
Ik ben filosoof, dat oh, maar, okay. Ja, dus daar heb ik geen tijd voor. Ik wil er wel over reflecteren, weet je.
Maar, ja. Nee, maar ik wil dat de media zou daar dus kritisch op kunnen duiken van, hallo Takkie.
Ja.
Hoeveel leden vertegenwoordig jij eigenlijk in deze democratische debatten? Dat is een hele goede vraag.
Ja.
Nou, dan hebben we de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Daar is Henkje Bleker voorzitter. Mm-hmm. Nou, die zit nu met zijn vriendinnetje in Italië. En die heeft dan vanuit Italië geroepen dat de acties moeten stoppen.
Ja, en, dat klinkt niet heel veel waardering uit.
Nou ja, dat is ook niet werken met achterban. Nee. Henk Bleker is niet een boerenleider, sorry.
Okay.
Maar er zit Jeroen Vermanen bijvoorbeeld. Die mm-hmm. zit ook in het bestuur van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. En nou ja, die zegt nog wel eens wat. En nou ja, oké. Okay. Maar eigenlijk in de pers wordt de Nederlandse Melkveehoudersvakbond niet meer gezien.
Nee.
En eigenlijk zit daar ook de Akkerbouwvakbond bij, de Pluimveehoudersvakbond en de POV, de varkensvakbond, zeg maar van Wien van den Brink. Die ken je misschien nog wel.
Mm-hmm.
Die 4 vakgroepen die werken heel goed samen. En net als de LTO-vakgroepen heeft, zeg maar, zo zijn dit eigenlijk 4 verenigingen echt wel met een ledenvergadering waar je ook echt mag stemmen over beleid. Maar ik lees niet dat de minister hun vraagt of zo.
Ik
weet het niet.
De Farmers Defence Force weet dan meer het publiek te bereiken.
Ja, en dat is ook echt een vereniging. Daar kan je ook stemmen als lid.
Mm.
En ik heb geen idee hoeveel leden die hebben. Maar ik denk dat de Nederlandse Melkveehoudersvakbond, kan alleen als melkveehouder lid worden, meer leden heeft dan de vakgroep Melkveehouderij van LTO. En melkveehouders, dat is eigenlijk de meerderheid.
Ja.
Dus er zijn iets van 14.000 melkveehouders. En dan hebben we er nog geen Agractie.
Ja.
En die hebben natuurlijk in 2019, zeg maar, kwamen die...
Daar ben jij bij betrokken toch ook?
Ja, daar ben ik beleidsmedewerker. Of daar doe ik opdrachten soms als beleidsmedewerker. Maar die kwamen natuurlijk toen met al die trekkers op de snelweg voor het eerst, zeg maar, toen in 1 oktober 2019.
Mm-hmm.
En die structuur, dat is enerzijds een stichting en anderzijds een vereniging. En dan is Bart Kemp de stichting en Erik Luiten is de vereniging.
Mm-hmm.
En die werken wel met achterban, maar dan gewoon in WhatsApp-groepen.
Okay.
En eigenlijk moet je kijken, als je dan kijkt van, ja, waar is hier woordvoering te vinden? Wat een beetje echt vertegenwoordigt. Dan moet je eigenlijk toch naar die appgroepen gaan kijken. Werkt achterban echt van LTO tot bij wijze van spreken Caring Farmers, werkt daar echt samen. Dus de achterban is wel verenigd. En die achterban is ook nu op de snelweg fik aan het stoken natuurlijk. Dat is echt niet alleen Farmers Defence Force.
Oké.
Dus, en dat is ook heel goed georganiseerd. Er zijn echt 100 WhatsApp-groepen ongeveer. En soms zitten er 350 boeren in. En in zelfs Vlaanderen zitten er 20 in. Dat is niet zo druk. Maar in Friesland en de Achterhoeken, daar zitten echt grote WhatsApp-groepen. Al die leiders van die WhatsApp-groepen, die kennen hun groep. Dus die kennen alle nummers. Er zitten ook geen burgers in, het zijn echt boeren. En dan hebben ze die weer in een appgroep met 100 boeren.
En die ondernemen die acties?
Ja.
Eventueel?
Ja, het is gewoon één appje en het gaat die 100 appgroepen in.
Sympathie hebben die, als je kijkt naar wat er nu gebeurt, hè, dus de afgelopen week. Hoeveel sympathie bestaat er dan onder de boeren voor die acties? Hebben we het dan over meer dan de helft?
Ja, de meeste boeren zitten wel in een appgroep. Ja? Ja. Kijk, als je 100 groepen hebt met 100 man...
Toch zie je af en toe ook nog wel eens een boer op tv die zegt van... Maar we hebben boter op ons hoofd en we moeten ook gewoon anders gaan landbouwen. En...
Ja, maar de pers, die vraagt dus John Arings van deze wereld om even te komen uitleggen... zeg maar, dat er nog veel meer boeren het land uit moeten. Natuurlijk, er zijn ook GroenLinks boeren, maar dat zijn er misschien 50 of zo.
Nou, heb jij zelf die biologische achtergrond, hè?
Ja.
Heel uitdrukkelijk.
Zeker.
Maar hoe kijk jij dan naar het landbouwvraagstuk op dit moment?
Ja, ik vind...
Het is toch ook niet zo dat er geen enkel probleem is?
Nou, even terug. Kijk, de biologische landbouw, dat vind ik een interessant concept.
Mm-hmm.
Ik vind het interessant om zonder kunstmest te werken en om zonder bestrijdingsmiddelen te werken. Dat vind ik echt superleuk. En wat je dan krijgt is zeg maar geconcentreerdere producten, zeg maar. Dus je krijgt meer smaak in je product.
Ja.
En je krijgt eigenlijk gewoon betere kwaliteit. Dat kan je al bijna niet zeggen in landbouwland. Maar persoonlijk vind ik dat je wel soms niet alle producten, maar heel veel producten kan je echt proeven dat iets biologisch is gedaan. Dus ja, dat is een beetje hetzelfde als in de wijnwereld. Heb je ook zeg maar hele dure wijnen van €50 en je hebt goedkope HEMA-wijntjes van €3, zeg maar. En dat kwaliteitsverschil, en niet iedereen proeft het, maar dat is er wel degelijk. Dat vind ik een reëel ding.
Okay.
Ik kan ook wel zeggen van, nou, dat slaat nergens op, maar dat vind ik reëel.
Mm-hmm.
Maar hoe nu de biologische sector wordt gebruikt als een soort redding van de wereld, ja, dat vind ik absurd. Dat vind ik eigenlijk best wel slecht.
Ja.
Want de gangbare sector zet je daarmee weg als milieuvervuilers. Nou, dat vind ik helemaal niet terecht.
Nee.
De gangbare landbouw, zeker in Nederland, is milieutechnisch beter dan bio. Dus puur qua emissie vind ik gangbaar beter dan bio. Maar qua dierenwelzijn, dus al ga je aan mijn koeien vragen, wil je bio of wil je gangbaar? Dan zeggen mijn koeien, nou, doe maar bio, want ze komen lekker naar buiten. Maar heel veel gangbare koeien gaan natuurlijk ook naar buiten. Dus voor de melkveehouderij maakt het eigenlijk niet veel uit.
Mijn vraag was een andere. Ja, dus zeg jij nou van nou, er is geen enkel milieuprobleem wat betreft de Nederlandse landbouw?
Nou, noem maar eens één. Wat vind jij nou? Wat vind jij nou? Die hele stikstofdeken.
Ik praat alleen maar anderen na. Dus ik zit er niet in.
Ja,
dus
noem jij nou eens wat gaat er nou echt verkeerd? Nou, die hele stikstofdeken, dat komt uit Erius. Daar hebben we het over gehad.
Kijk,
de mestwetgeving.
In het verleden weet ik dat er bepaald soort giffen werden gebruikt. Die ook de waterkwaliteit geweld aandeden. Ik weet dat er enorm gebruik was van antibiotica.
Antibiotica gebruik in de Nederlandse landbouw
is teruggedrongen.
Tippie-toppie.
Ja.
Echt, is nergens op aarde waar je het beter kan vinden dan hier.
Ja, maar dat was 20 jaar geleden anders, denk ik.
En beter dan mensen. Beter dan mensen die slikken. Ga dan zelf als mens ook eens wat bewuster om met je eigen antibiotica gebruik. En al helemaal 100 keer beter dan huisdieren. Weet je niet hoeveel antibiotica er wordt gepompt in huisdieren? En ga dan eens kijken naar de varkens en de kippen en de koeien in Nederland. Want die aan antibiotica slikken, vind ik echt perfect. En de koe kan je natuurlijk ook makkelijker naar de slag doen dan een mens. Maar, snap je? Dus je kan ook meer risico nemen. Maar ons bedrijf is sinds 2004 antibiotica-vrij. Wil ik het al even gezegd hebben. Dat kan gewoon.
Maar dat zijn dus eigenlijk allemaal verbeteringen die... Want in de jaren 90 was het natuurlijk echt wel een ding. Die antibiotica in de...
Maar ik wil even nog terug naar het antibiotica. Kijk, als je antibiotica-vrij werkt, dan daalt je productie. Dus wordt je product veel duurder. En dat moet je altijd wel bedenken als je iets helemaal zonder technische ingreep wil doen. Dus dan komen we in de technologiediscussie. Antibiotica is gewoon een vorm van technologie. Als je ervoor kiest om die niet toe te passen, vanuit allerlei morele overwegingen kan je dat bedenken. Dan daalt dus je productie, dus je product wordt veel duurder.
Ja.
Dus de kwaliteit kan je... Je zou kunnen zeggen de kwaliteit gaat omhoog als je antibiotica gebruikt, als je daar een mening over hebt, zeg maar.
Ja.
Maar om nou te zeggen, het antibiotica gebruik in Nederland is een milieuprobleem. Nee, dat vind ik absoluut niet. Ik vind dat wij dat onwijs goed doen. Ik vind dat wij de nadelen die het heeft, zeg maar, en de voordelen die het heeft, vind ik dat wij een hele goede keuze hebben gemaakt om het wel in te zetten in de Nederlandse landbouw, waar dat nodig is.
Ja, nou ja, daar ga ik de discussie niet over voeren. Ik heb er ook gewoon te weinig verstand van. Dus mijn vraag was meer aan jou. Hoe kijk jij naar die Nederlandse landbouw in termen van milieu?
Ja, schoot mij nog eentje te binnen. Als je nou kijkt naar dat Parkinson-onderzoek, wat ze doen, zeg maar, rond bollen en misschien zelfs ook nog eens fruit, maar dat weet ik niet precies. Dan vind ik het interessant om dat goed te volgen. Dus de hele, ja, dus zeg maar wat er gespoten wordt over bollen. En nou, dat onderzoek wat daarna loopt, zeg maar. En dat is ook heel lastig.
Over welke bollen hebben we het dan?
Ja, gewoon Nederlandse bollen. Bloembollen. Dus in de bollen. Daar wordt wel echt substantieel natuurlijk veel meer gespoten dan in wat voor gewas dan ook. Kijk, maar als jij echt bollen, dat is ook mode, hè? Dus bepaalde bollen, tulpen zijn dan opeens helemaal in de mode. Bepaald kleurtje of vorm, of weet ik veel. Als jij dan bollen uitrijdt in je land, dat kan wel voor een miljoen dat je daar in de grond stopt. Dus dan kijk jij natuurlijk niet op een spuitbeurtje. Want als dat in de schimmel of in de weet ik veel wat loopt, dan moet dat gewoon dood.
Maar dat is bloementeelt.
Ja, dus nou, dat is extreem intensief qua kapitaal, zeg maar. Het is heel kapitaalintensief. Dus nou ja, daar kan je allerlei overwegingen bij hebben. Maar ik vind ook dat je dat onderzoek naar Parkinson echt heel kritisch moet volgen. Want je kan niet zomaar zeggen van Parkinson komt door bollen.
Nee.
Snap je? Maar dat is allemaal extreem complex. Maar daar heb je misschien een haakje om iets te vinden.
Afrondend, wat moet er gebeuren om uit deze impasse te komen?
Het stikstofmodel ERIES moet je uit het toetsingskader halen voor vergunningverlening. En dan moet je, dan kan de vergunningverlening weer gewoon normaal doorlopen. En dan moet je de instandhoudingsdoelstellingen die in Nederland heeft in die 162 gebieden, die moet je met expert judgment, dus gewoon beoordeling door deskundigen, moet je rapporteren aan Brussel.
En dan gewoon op jaarbasis bijhouden wat daar gebeurt.
Ja. En maatregelen blijven nemen. Dus als je hij wil, afvoeren. Lekker plaggen.
Ja.
Van Koten en de Bie hebben daar een leuke sketch nog over ook.
Oh, kijk aan. Ja?
Ja, dat de nou, Bie misschien echt uitlegt van als je hier hij wil, dan moet je plaggen.
Oh, oké. Nou, misschien moeten we die, als je die link hebt, dan zetten we die er nog even bij.
Oh, dat ga ik zoeken.
Hey, Irene, ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek, wat heel verhelderend was. En ja, ik hoop dat in ieder geval, laten we zeggen, het debat hierover op niveau komt. Dat we verder komen dan waar we de laatste weken zijn blijven steken.
Ja, nou, dankjewel.
Oké, bedankt.